Drie zaken, gemeente. Drie dingen. Als we nadenken wat het ene nodig is. Heeft onze catechismus genoemd die belangrijk zijn. Namelijk het weten van de Heere wat Hij in zijn geboden heeft geopenbaard. En de Heere verandert niet. Hij blijft dezelfde. En de tweede is dat we ook mogen weten dat die geboden ons zijn voorgehouden opdat we in ze zouden gaan geloven wat die geboden ons beogen. En dat we het mogen krijgen in de weg van het gebed. We noemen dat wel, jongens en meisjes, de drie G's van het gebod, het geloof en het gebed. En iets daarvan mag ik doorgeven vanavond als we deze Psalm 125 gaan behandelen. Want als het dan gaat om dat vertrouwen waar de Psalm van spreekt, dat vertrouwen op de Heer, dan zien we allereerst, Hij blijft bij zijn gebod. Tweede plaats, Hij bewaart bij het geloof. En ten derde, Hij geeft het gebed. Drie zaken. Als we vanavond gaan overdenken wat het is, vertrouwen op de Heer. Hij blijft, Hij bewaart, Hij geeft. Psalm 125. Een misschien wat onbekende psalm. Hooguit dat we dan het opschrift hebben gelezen. En weet dat is een van de liederen Hama Alot. Het is ook een van die psalmen geweest die de Heer Jezus heeft gezongen toen Hij met Jozef en Maria, 12-jarige leeftijd, naar de tempel in Jeruzalem is gegaan. En zeker, er zijn hele bekende liederen Hama Alot bij. Maar het begint bij 120. Een wat onbekende psalm, ook wat de melodie betreft. Maar als we alleen al dat laatste versje lezen van 120, ik zoek de vrees steeds aan te kweken, maar kan er nauwelijks van spreken, of ik zie mijn reden afgebroken of hen tot woede en krijg ontstoken. Moest je dan zo op reis gaan vanuit Nazareth? Was het dan zo erg, ook in de tijd van de Heer Jezus al, dat Hij moet zeggen dat Hij als een vreemdeling in Mesech rondwandelt? Blijkbaar, gemeente, is dat wel de bedoeling van de lieder Hama Alot. Dat je namelijk vanuit de diepte van de nood gaat opklimmen, ook heel letterlijk, want de berg Jeruzalem, dan moest je ook een hele klim maken. Maar dat het vooral ook gaat om te verstaan wat nu die diepte is waar een mens zo van nature in is gekomen. Ver bij God vandaan, de zonde die scheiding maakt, een kloof die van onze kant niet overbrugd kan worden, maar dat nu de Heere daarom dat boek van de psalmen heeft gegeven en dat de dichter, naar we aan mogen nemen, David, dat heeft mogen zien met een profetisch oog. Dat de Heere een weg ging banen, naar een plaats waar Hij geëerd wilde worden. En als we dan na Psalm 120 mogen zien dat er niet alleen maar een treuren is, omdat de vrede geweken was, en dat er een hele weg is om naar God te gaan, dan zien we in Psalm 121 daar toch al iets van een soort voortgang in, als hij zijn ogen uit gebergte mag slaan en we zien de pelgrimsreizigers aankomen in de buurt van Jeruzalem. En ze klimmen op vanuit dat dal voorbij Jericho en dan hebben ze daar het gebergte van Judea gezien. En daar ergens op die toppen, daar is dan Sion, de tempelberg. En alleen als ze naar die bergen kijken, die voor hun kant dus moeite en zorg zal brengen. Ze moeten die berg op. In dat opzicht is de berg in de Bijbel meestal ook een teken van tegenspoed en zorg die je kunt hebben. Maar ze mogen als het ware verder kijken. Ze mogen over die bergen heen zien en ze mogen opzien naar de Heer die daar op die berg Sion woont. En met name als u ooit wel eens in Israël geweest bent en zelfs de Joodse gist, dan zingt hij mee, Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poort in. En dan zien we als het ware die pelgrimsreizigers verblijd zijn als ze het einde van de reis hebben bereikt. Zo heeft de Heer Jezus het ook mogen zingen. Verblijd om wat hij nu mocht zijn, de plaats waar het huis van zijn vader is, de tempel in Jeruzalem. En daarom zijn die pelgrimsreizigers gekomen. Als ze dan in Jeruzalem zijn, gaat het me niet om het complex, om het gebouw, maar gaat het erom op dat je in de tempel je ogen mag opheffen tot God die in de hemel zit, zoals knechten zien op de hand van een Heere en een dienstmaag mag zien op de hand van een vrouw, totdat hij ons genadig zij. Ziet de gemeente, zo is dus de aanloop naar Psalm 125, en dat ze dan, als ze binnen die muren van de stad zijn gekomen en in Gods huis mogen spreken over de offers die gebracht worden, luister naar de prediking. En als een antwoord op de prediking mogen zingen, dan kunnen we het begrijpen dat ze dan mogen zingen dat Israël nu zeggen, blij van geest, verlost van het pak der zonde, op het bloed van het lam. En als de Heer Jezus dat heeft gezongen, dan wist hij dat God in hem dat lam ter brandoffer had voorzien. Als je zo de psalmen zingt en beleeft, dan zing je er maar niet over of na, maar dan zing je eruit. Dan is dat vanuit je ziel gekomen. En dan zijn wij 125 gemeten. Hier mag dan de dichter een ogenblik nog eens eventjes rondom, nadat hij in het tempelcomplex is geweest, rondom kijken in Jeruzalem. En dan mag hij gaan spreken van wie nu de Heere wil zijn. Heeft er iets van gehoord? Heeft er iets van gezien? Maar er komt ook die weerklank, dat antwoord. Nu komt er ook wat de Heere zegt, dat dan de Heere geëerd moet worden. Dat is toch ook een oproep in de Bijbel, gemeente. Wie zijn weg wel aanstelt, zal God zijn heil doen zien, zegt de schrift. Maar de Heere die vraagt ook om dan van het heil te mogen spreken. Waar is dat dan goed voor? Nou, eerst al om te spreken voor diegenen die dat heil nog niet hebben. Want waren het ook niet allemaal bekeerde mensen die naar Sion gingen? En als we naar Gods huis mogen komen en dat leven niet echt kennen, dan mag je het wel eens horen van iemand die dat leven wel kent. Dat je nooit te vroeg de Heer kunt zoeken, jongelui. Wel te laat. Het is nog niet te laat, gemeente. Maar dat het een liefdedienst mag zijn als je de Heer werkelijk mag kennen. Want die dan op de Heer mogen vertrouwen, die zullen dan zijn als die berg waar ze gekomen zijn, die berg Sion, die niet wankelt, maar blijft tot in alle eeuwigheid. Dan mogen dus de mensen dat weten uit hun leven, dat de Heere voor hen zo vast en zo zeker mag zijn, zoals Petrus later heeft gezegd. U bent de Christus, u bent de Zoon van de levende God. Toen heeft de Heer Jezus gezegd, Petrus, dat heb je niet zelf bedacht. Die belijdenis, die heb je niet geformuleerd, omdat je zo goed naar mijn onderwijs hebt geluisterd. Maar deze belijdenis, dat heeft de Heilige Geest aan je geopenbaard. En op deze Petra, op deze rots, op deze berg, zal ik mijn kerk bouwen. Dan hebt u het beeld, gemeente, van de tekst. De Sion, tempelberg, waar de Heere zijn oudtestamentische tempelcomplex had, is een prachtig beeld van de belijdende kerk van Christus. En als die belijdenis ook beleefd mag worden, laat dan die aarde maar beven. maar die op de Heer mogen vertrouwen, zullen zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. Daarom had dus de Heer geboden om naar de berg Sion te gaan, 3 maal per jaar. En daarom konden ook de godvrezende tempelgangers niet wegblijven. Want er is zoveel in de wereld van het dagelijks leven. Wat verandert. Waar andere gedachten komen, zeker in onze tijd. Dan heb je toch een houvast, een vaste grond nodig. En dan kun je niet op jezelf blijven staan. Maar dan moet je ook dat gebod wat de Heer heeft voor je gehouden, je voegen bij je hen die de Heer begeren te vrezen. Op die plaats te zijn waar de Heer die vastheid, die zekerheid schenkt. We zijn er in de Bijbelgemeente wel verschillende woorden, maar als het over vertrouwen gaat, dan zouden we 2 woorden kunnen onderscheiden. Je hebt, waar hier ook van gesproken wordt, het vaste vertrouwen. Dat je mag zeggen, ik weet door genade, door geschonken geloof in wie ik geloofd heb. En dat zijn geboden die God mij heeft gegeven. Ook mij hebben laten zien wie ik ben. Dat weet ik vast. Dat ik een arme zondaar ben. Hij heeft de Heer mij van overtuigd. Maar hij heeft me ook laten zien dat er een schuldovernemende borg is. En u mag het vast en zeker weten. Dan mag je natuurlijk naar vragen. Maar waarom weet u dat zo vast? Hoe bent u tot die zekerheid gekomen? Is het niet alleen maar lippentaal? Maar is dat die werkelijke zekerheid van het geloof? Maar de Bijbel spreekt ook dat er een vertrouwen is. Dat er ook zelfs een geloof is. Wat nog niet als, moet ik nu zeggen, vrucht van het geloof die zekerheid kent? Nou, u weet wellicht dat er ook onder de oudvangers veel verschil is. De een die zegt de zekerheid hoort bij het wezen van het geloof. Geloof is zekerheid. En de ander zegt het geloof hoort bij het welwezen van het geloof. Het is een vrucht van het geloof. Nou, daar komt de Bijbel ons prachtig in te hulp, gemeente. Want in wezen bedoelen onze vader hetzelfde. Want waar het geloof is, ach, dan ben je niet altijd zelf zo zeker. Maar als je werkelijk mag weten dat Gods woord waarheid is, dan mag je wel eens zeker zijn van God. En dat is nou juist de weg. Dan gebruikt de Bijbel ook wel eens het woordje toevlucht nemen. Dat hebben wij dan weer overgenomen om te spreken over een toevlucht nemen, het geloof. Nu, in wezen is elk geloof. Vlucht, ik kom nergens heen. De dood schijnt me voorhanden. Ik riep tot u. Gij zijt mijn toevlucht, sterkte, o Heer. Dan is dat vluchten tot de Heer. Van alle zijden benauwd. En dan te mogen zien dat de Heer een schuilplaats is. Dat er een berg is waar je veilig kunt zijn. Tegen de storm. Nou, dat is dan dat toevlucht nemen. En als je alleen maar op die grond mag zijn, dan ben je veilig. Om een voorbeeld te gebruiken, jongens en meisjes. Als je nu bijvoorbeeld verdriet hebt, misschien ben je gevallen, of misschien hebben ze je wel geplaagd. Je hebt verdriet en je weet, er is een moeder of een vader of een juffrouw, daar kan ik met mijn verdriet naartoe. Nou, zolang je dat verdriet nog hebt, dan is dat verdriet nog niet weg. Maar je weet waar je naartoe kunt. En als je daar naartoe mag gaan, en daar je hart mag uitstorten, en alles mag vertellen, dan zijn daar woorden van troost. Dat was voorbeeld te gebruiken, jongelui. Zolang die verloren zoon nog niet op die berg Sion was, maar in het vergelegen land, zolang hij zijn vrienden had en zijn geld en zijn werk had, had hij geen enkele behoefte om terug te keren. Maar als alle hulp hem ontviel en niemand voor zijn ziel zorgde, toen God voor hem werd, en toen de liefde van zijn vader ging trekken, dan wist hij in ieder geval vast, die vader en zijn knechten hebben het goed. En ik ben niet goed. En dat zal ik gaan zeggen. Is hij door die nood verdreven? Is hij gegaan? Toevlucht genomen? Stel je voor dat die van hem wordt afgewezen. Nee, dat wist hij. Die vader zal hem niet afwijzen. Hij neemt de toevlucht, maar pas als hij er is, ontvangt hij die volle zekerheid, die verre zekerheid van het geloof. Wordt vaak hiermee vergeleken, gemeente, dat die vader omarmt die zoon, en die zoon mag die vader omarmen. Nou, dat is dan met dat geloof ook. Als de Heer dan zegt, zo zullen zijn die op de berg Sion mogen zijn, en daar de Heer mogen vertrouwen. Dan is ook die daad van God, als hij zijn liefde daarin openbaart, in het offer van zijn lieve zoon. Dan is dat ook het gebod. Die in hem gelooft, zal leven. En die ontvangt leven en overvloed. En dat is waar de Heer ons in de tekst allereerst bij bepaalt. Zo zullen zijn die op die berg Sion in Gods huis. En vanavond hier in de kerk. De Heer leren vertrouwen. Als een schuldige, arme, zondaar en zondares. Maar de toevlucht nemen tot hem. En dat hij blijft tot in eeuwigheid. Als dat het eerste is, gemeente, dan moeten we ons ook afvragen, ja, maar gaat dat dan zomaar? Zijn wij daar dan zomaar? We zijn in de kerk, we luisteren mee. We weten allemaal wel wie de Heer is, dat beleiden we ook wel. Maar mag ik er nog een voorbeeld gebruiken, jongens en meisjes, om het duidelijk te maken? Veel mensen waren in die tijd in Jeruzalem, maar ze zagen niet dat de Heer Jezus de Zoon van God is die dat offer zou gaan brengen. Dus ze hadden wel een algemeen kennis van God, maar niet die persoonlijke kennis van de Heer Jezus Christus. En dat is die vastheid en zekerheid van het vertrouwen. Hem te kennen wie de Zoon heeft, heeft het leven. En die de Zoon van God niet heeft, heeft dat leven niet. Het moet dus komen tot die kennis van Christus. En dan wat voorbeeld. Als je wel eens met vakantie bent geweest in de berg, dan weet je, soms kan het wel heel gevaarlijk en steil zijn. Er zijn niet alleen maar diepe afgronden, maar het weer kan veranderen. En zeker als je naar een top van de berg wil gaan, dan heb je toch wel een gids nodig. Nou, dat wil de Heer Jezus Christus zijn. En ziet u ze dan als het ware gaan? Dat gaat niet zomaar even die berg oplopen. Maar als die top nu eens wat steiler en hoger is en de weg wat moeilijker, dan kan het alleen als je door dat koord verbonden bent aan zo'n gids. Soms door de sneeuw, dat je voetstappen in zijn treden mag zetten. Of soms als de weg steil wordt en je moet als het ware ook een houweel gebruiken om je pennen vast te slaan in die steenrots, opdat je voet weer een volgende stap zou kunnen zetten en niet zou uitglijden. Maar dan is het een gebaande weg, niet een eigen gekozen weg, maar de weg die Christus gaat. Dus dat is het geloof in de Heer Jezus Christus. Te mogen zetten, ik zet mijn treden in uw spoor. Als je dat mag weten, dat de spoor van de Heer Jezus Christus is, dan zul je ook leren wat hier staat. Die op de Heer. Een Oud Testament is dat hier met hoofdletters. Een Nieuw Testament is, mag je dus zeggen, op de Heer Jezus Christus leren vertrouwen. Zijn dan als die berg Sion, die niet wankelt, maar blijft tot in eeuwigheid. Dus dat is niet alleen maar als God het geeft voor de komende week, maand of jaar. Ook als we niet meer naar Gods huis kunnen gaan. En als het zo mistig is, en het donker is, terwijl de poorten nog wel openstaan voor Jeruzalem. Als het nacht is en je moet de laatste reis gaan maken, dan is dat woord van de Heer nog betrouwbaar. Dat hij heeft geboden, kom dan tot mij. Zeker in het geloof en in het gebed daarover straks nog meer. Maar het is het gebod van de Heer. Dat we dan vertrouwen, toevlucht nemend, verzekerd vertrouwen. Maar dat we vertrouwen op de Heer die het gezegd heeft, die het beloofd heeft. Dat kunnen we ook alleen maar als we mogen zien dat de weg van de borg een weg is geweest. Dat hij bij deze psalmen heeft geleefd. Daaruit heeft geleefd, kracht uit heeft ontvangen. Zo de vervulling van dit woord aan hen geeft die deze psalmen de geboden van God tot gebeden gaan maken. Dat is dus de weg, gemeente, dat de Heer zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geeft. Ik denk aan iemand die had gezegd, als het nou straks zo donker wordt en ik kan niet meer getuigen van de hoop die in mij is, dan hoop ik dat ik mijn hand nog kan opheffen. Om naar boven te wijzen. Maar het was zo donker, gemeente. Het laatste van zijn leven. Hij kon inderdaad niet meer getuigen. Kon ook niet één hand opheffen. Hij mocht er twee opheffen. Dat kan dus ook. Terwijl je het niet altijd ziet. Maar dat je het mag merken van binnen. Dat de Heer die zekerheid geeft. Dat uitzicht op hem die leeft. Zelfs als we dat niet meer zouden kunnen. Dan is de Heer toch te betrouwbaar. Wat hier staat, hij zal het zijn tot in eeuwigheid. En wat nu eeuwigheid is. Iemand heeft dit beeld eens gebruikt. Als je nou een vogeltje zou hebben, jongens en meisjes. En die zou proberen van een hele grote berg. Elke dag één klein zandkorreltje af te halen. Wanneer zou die dan klaar zijn? Nee. Die zou nooit klaarkomen. Nu, hoeveel te meer als er een eeuwigheid zal zijn. Als de Heer dan, als de tijd voorbij zal zijn. En de wereld voorbij zal zijn. En het aardse leven voorbij is. Dat hij er nog is. Zoals de berg Sion er al minstens 6000 jaar is. Die berg die er is en blijft en niet verandert. De Heer is zo de getrouwe. En wat hij heeft geboden, dat is waar. Wie ook maar tot hem komt, zal hij niet uitwerpen. En dat brengt ons ook bij de tweede, gemeente. Want nu mag het weliswaar zo zijn dat we weten op grond van zijn woord, de Heer is onwankelbaar. Hij is een toevlucht. Hij is betrouwbaar in alles wat hij zegt en gebiedt. En hij geeft ook wat hij belooft. Zijn woord is zo waar, daar kun je op vertrouwen. Maar nu ook te mogen zien dat het alleen maar gaat in de weg van het geloof in Christus. Wie de Heer Jezus Christus mag zijn. En dan brengt de tekst ons bij een wat verder beeld. Niet alleen maar op die plaats waar ze nu mogen staan, waar ze mogen weten, nu zijn we hier in Jeruzalem, we zijn in het huis van de Heer. Maar nu zien ze ook rondom Jeruzalem. En daar staat dat de Heere rondom Jeruzalem bergen heeft gelegd. En ook als u wel eens in Jeruzalem geweest bent, misschien wel eens een foto van heeft gezien, dan weet u dat er zijn verschillende bergen zelfs. En ze worden hier ons voorgesteld dat niet alleen maar de stad Jeruzalem, de berg Sion, een bijna onneembare vesting is, maar dat er ook rondom Jeruzalem nog bergen zijn. En daarmee wil de Heer ons als het ware zeggen, niet alleen de kerk mag zo'n vaste rots zijn, maar is blijkbaar ook buiten de kerk. Zijn er plaatsen, zijn er bergen waarvan de Heer zegt, die zijn zo als ze rondom Jeruzalem zijn, ook rondom Gods volk. Wat zou dat dan zijn, denk je? Nou, denk maar aan David. Als hij bijvoorbeeld, de tijd dat hij moest vluchten voor koning Saul, met zijn wapendrager Joab bijvoorbeeld. Of met anderen. Soms kon hij zomaar in het donker van de nacht in het kampement van koning Saul binnendringen.
Hoe kwam dat dan?
Nou, dan waren de wachters of in slaap gevallen. Of het werd hun voor hun ogen gehouden dat ze het niet zagen. Nou, zo moet u zich indenken wat hier de psalmist zegt. De Heere, die heeft ook buiten de plaats van de kerk, heeft hij van die bergen als rondom Jeruzalem, die als wachters zijn. Die dus moeten waken, die alleen maar voor het gevaar wat naar de stad zou komen,
om het proberen tegen te houden.
Maar die dan ook de bewoners van de stad zouden moeten gaan waarschuwen.
En trof me gemeente dat juist deze week datzelfde beeld wat ik nu gebruik ook gebruikt werd om bijvoorbeeld wat uit de krant te zeggen. Zo is als het goed is.
Kranten die je leest of de boeken die je bestudeert, die als het ware laten zien van die wereld die er ook buiten de kerk is. Wachters, leraren, leerkrachten, juffrouws op school, ouders, die op de tijd kennen en die weten dat het een gevaarlijke tijd is. En daar ook eerlijk voor waarschuwen. En daarom ook in Gods huis te mogen horen wat de Heer tot ons zegt in deze tijd waarin we nu leven.
Dan weten we, het is een tijd waar niet alleen maar de opvoeding van de Jozef en Maria er waren zoals toen bij de Heer Jezus. Het is een tijd dat het niet alleen maar scholen zijn of vriendjes op de straat, maar dat er ook medeopvoeders zijn waarvan je zegt, wat wordt daar een grote invloed in onze tijd, op ons als ouderen, maar ook op ons als jeugd. Wat wordt daar een grote kracht daardoor bij ons gebracht?
Nu zegt de Heer, dan kan je alleen tegen wapenen, als je de wapenrusting van het geloof mag hebben. En zo zegt de Heer, dat er rondom Jeruzalem bergen zijn, die de stad Jeruzalem zouden willen beschermen. Die ook waarschuwen.
Maar helaas, gemeente, er staat niet dat die bergen rondom Jeruzalem
één ondoordringbare veste zijn. Als een cordon. Hoger dan Jeruzalem zelfs. Dat je niet eens overheen kunt komen. Nee. Er zijn bergen.
Er zijn helaas ook zo menigmaal als het ware dalen en weggetjes.
Waardoor je toch nog weer de stad kunt binnenkomen.
Het slot van de psalm zal er straks over gaan.
Zullen daar ook op attent zijn. Ook al mag je in Gods huis zijn. Of in je gezin bij het woord willen blijven. Op een reformatorische school zitten. Of welk onderwijs u ook mag ontvangen. En worden we gewaarschuwd voor de gevaren van de tijd. Maar er staat niet dat de Heere zijn kerk afschermt van die wereld. We staan midden in deze wereld. En als we die wapenrusting van het geloof niet hebben, dan zien we de gevaren niet.
En wat helaas ook kan geschieden. Als dan die pelgrims straks weer de stad uit zullen gaan en een ogenblik nog weer terugkijken hoe het geweest is. En ze gaan weer naar dat leven, naar die wereld, die boze wereld.
En als je het geloof niet hebt, als het niet versterkt is, dat geloof. Dan kan je toch begrijpen dat een Demas zomaar meeging die tegenwoordige wereld liefhad. Die wereld is aantrekkelijk. Die wereld die lokt wel, die roept wel. Alleen het geloof, dat zegt, nee. Zou ik zo'n groot kwaad doen? Zondigen tegen de Heer? Zijn geboden, die vragen wederliefde. Dat is maar niet een wet. Maar die wil duist de kerk en Gods kinderen. Wil die wet bewaren. Opdat we niet in het ongeloof zouden omkomen. En daarom staat hier dat er rondom Jeruzalem weliswaar bergen zijn. Zoals de Heer wil zijn, ook rondom zijn volk.
Maar het wil niet zeggen, en daar wijst ook het volgende vers op, dat de vijanden niet binnen de stad kunnen komen. Dat is het ergste, gemeente. Die verraders binnen de poorten van de stad. Maar ook die wereld die in de kerk probeert binnen te dringen. Geen God, geen Christus. Op allerlei manieren zalig kunnen worden. Zonder de naam van de Heer Jezus. Zonder het geloof in Hem. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Maar als ik kijk, misschien bent u wel eens in Jeruzalem geweest. En je komt in dat gedenkteken wat Yashem, wat het verschrikkelijke van de oorlog ons herinnert. Wat er met het volk van Israël, de Joden, is gebeurd. Je komt naar die verdrietige geschiedenis. Dan dat museum uit, dan zie je daar noordelijke bergen. Hoe dan het volk wel sterk en krachtig is. En dat daar op de bergen van rondom Jeruzalem weer woningen staan. De gemeente moet niet naar het noorden kijken. Het geloof, dat zegt niet, je moet naar de ontwikkeling van de wereld kijken. Ook niet uit verdrietig, hoe erg het ook is geweest. Maar je moet naar dat zuidelijke van Jeruzalem kijken. Er ligt ook een berg, jongens en meisjes. Weet je welke berg dat is? Waardoor de Heer Jezus eens de stad is uitgegaan. En daar in die Kedronvallei is gevangen genomen. Naar het kruis is gebracht. Die heuvel Golgotha is gedood. In het graf is gelegd. Maar ten derde dagen is opgestaan van de doden. En de 40ste dag die weg opnieuw is gegaan. Nu als Israëls God en koning. Door die vallei heen. En de Olijfberg op. En vanaf die berg daar in het zuiden van Jeruzalem is opgevaren ten hemel. En het geloof zegt, vandaar zal hij wederkomen. Om te oordelen de leven en de doden. Geloven we dat ook, gemeente? Dat al onze daden in het recht zullen komen. Onze gedachten. Onze werken. Nalatig zijn. Dat de Heer daar straks op zal terugkomen. En daarom mogen we ook in de prediker wijzen. Dat rondom Jeruzalem. Met name deze berg ook spreekt. De Heer, hij zal al zo wederkomen. Zoals toen de discipelen hem zien opvaren. Zegende handen. Voor een kerk die de vloek heeft verdiend. Zullen we daar schuilen. En daar de toevlucht nemen. Als we moeten beleiden, Heer, moet de wereld weer in. En die wereld zit in mijn hart. En ik ben zo wereld. Dat dan de Heer dat geloof zal willen geven. Dat geloof waarin hij laat zien. Dat er één op de troon zit. Die hemelse hoge priester. En hij bewaart zijn kerk. Christus heeft het toch gezegd. Niemand zal ze uit mijn hand kunnen rukken. Er wordt dus blijkbaar wel aangerukt. Hij heeft voor ze gebeden. Ziet u. Dat dat de troost mag zijn van onze tekst. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Dat is een heel goed leven. We moeten dus maar niet van bergen of zo verwachten. Uitzichtposten. Mensen die ons waarschuwen. Maar alzo is de Heere. Jezus Christus. Rondom zijn volk. Dan is dat het geloof. Dat je mag zeggen, hij blijft in Christus voor zijn volk diezelfde zalig maken. Er wordt hier weliswaar het woordje volk gebruikt, gemeente, waarvan we mogen zeggen, dat is nou het uitverkoren volk. Maar daar hoeven we natuurlijk niet mee te rekenen. Want de Heer zal niet vragen, wist u dat u een uitverkorene was? Dat is ook weer iets van dat welwezen van het geloof. Maar het gaat hierom. dat ook als we nog niet tot het volk van God mogen behoren, dat de Heer in ieder geval rondom zijn volk als een bescherming wil zijn en blijven. Zult u dat dan ook zoeken, en jullie jongelui, dat dierbaar geloof in die zaligmaker die zo rondom zijn kinderen wil zijn. Want als dat geloof er werkelijk is, dan wordt dat geloof ook beproefd. Het ware geloof moet blijkbaar gelouterd worden. En daarom heeft de tekst nog iets te zeggen. Want al is dan de Heere bij zijn volk, dat zijn dus die rechtvaardig mogen zijn door het geloof. Onrechtvaardig in zichzelf, maar in Christus gerekend tot die rechtvaardigen. Dan blijkt er dat er een scepter is, dus een heerser van goddelozen, van mensen in de wereld, die zal trachten te rusten, zijn macht uit te oefenen op het lot, het erfdeel, het stukje grond waar de rechtvaardige godskinderen mogen wonen. En dat hebben we toch wel gezien, gemeente. Dat begon al, als je alleen al denkt, als bijvoorbeeld de zoon van Abraham en Sarah, Isaac, wordt tegengestaan door de Ismaël. Dan heb je het al heel klein. De kerk was nog heel klein, maar die vijandschap was er toen ook al. En Ismaël zal hebben gedacht toen al, nu is er een erfgenaam, nu verlies ik mijn erfenis. Ik moet mijn land afstaan aan Isaac. En zo is de eeuwen doorgegaan, gemeente, als het volk van God gaat groeien. Denkt u maar, als het volk in Egypte komt, dan zal die boze pracht proberen om het volk van de Joden uit te moorden. Dan ziet u dat de heerschappij, de scepter van de goddeloze farao, zwaar is op het volk, opdat hij zal trachten dat die Christus niet uit het volk geboren zou worden. En door de verdrukking heen gaat God nu een middelaar zenden die dat volk mag verlossen door het bloed, door het paaslam en straks door de woestijn heen. En als ze in het beloofde land mogen zijn en rondom de berg Sion hun plaats mogen gaan innemen, heeft God niet gezegd dat er geen goddelozen meer zullen zijn. God heeft ook niet voor het komende jaar beloofd dat de kerk het makkelijk zou hebben. En dat we een plaats blijven behouden. Integendeel. Als de kerk vervolgd zou worden en de scepter van de goddeloosheid zwaar op de kerk zou drukken, mogen we toch het geloof hebben, gemeente, dat we weten, maar er is er één die regeert. Dat wil de psalm ons zeggen. Want er staat weliswaar dat die scepter er dan wel eens op kan drukken, vervolgen, maar die zal er niet op blijven rusten. Zoals het volk in de ballingschap is gekomen. Maar de Heere dat volk verlost heeft. Dat we terug zouden keren naar Jeruzalem. En dat er opnieuw een tempel gebouwd zou worden. En dat daar de plaats zou zijn waar Christus zou wandelen. Daar zien we de vervulling van die belofte. Vanwege hun eigen goddeloosheid. Kwam daar de vervolging. Vanwege onze zonde, gemeente, moeten we zeggen, zal de Heer maar recht ons kunnen bestraffen. De Heer doet geen onrecht. Maar, dan mag de kerk zeggen, Heer, hoe moeilijk het ook in de weg is. Nou, het kan het ook persoonlijk moeilijk worden. Lichamelijke pijn. Vragen je ziel. Als je alleen komt te staan. Dat je dan toch mag zeggen, Heer, u zult de gevolgen van de zonde niet op uw volk laten. Want o grote Christus, die zijn op u voor uw kerk geweest. U bezoekt de zonde niet twee keer, maar u doet het om uw volk te louteren. Door het lijden klaar te maken voor de eeuwigheid.
Nou, dat is nou die beproeving van het geloof, gemeente.
Blijkbaar heeft die kerk dat nodig. Waarom? Staat ook bij. Als dat geloof er mag zijn, is opdat zij niet hun handen zouden uitstrekken tot onrecht. Psalm 73 zegt dat toch. Bijna waren zijn voeten uitgeschoten. Als hij zag aan de goddelozen. Soms denk je wel eens, ach waarom? Als je kijkt naar anderen. Die zeggen ook te geloven. Waarom zou je het zo moeilijk nemen? Het kan toch veel makkelijker. Waarom zou je spreken over beproevingen? Geloof alleenlijk. En over het lot van de goddelozen. Gemeente, dat zit hier namelijk van binnen. Zitten we niet dan van buiten in de wereld. Maar blijkbaar heeft Gods kerk het ook zelf nodig. Dat ze die hand van de Heer bij tijden wel eens voelen drukken. Wat op de knieën zouden komen. En niet zouden willen zijn zoals die goddelozen hun handen zouden uitstrekken tot onrecht. Nog kort iets gemeente van het laatste. Want als dat geloof gelouterd wordt door het lijden. Hoe weet je dan dat het echte geloof is? Want er is toch zoveel te klagen. Er is toch zoveel geween. Hoe weet je dan werkelijk dat je mag zeggen. En het is toch ook de hand van de Heer. Die mij daarin als een vader zijn kinderen kastijdt. Mag ik dan misschien een woord aanhalen. Wat Calvijn heeft gezegd, gemeente. Hij heeft het zo gezegd. Die door Gods hand begeert ondersteund te worden. Moet er voortdurend op vertrouwen. En dat is wat de Heer nu leert. Als je door de hand van de Heer verlost begeert te worden. En dat de Heer dat wil wegnemen wat u nu verdriet doet. Dan mag u ook weten dat het werkelijk waar is. De Heer zal de hoop van zulke niet beschadigen. Op de Heer leren vertrouwen. Al slaat zijn hand. Al opent zij zijn hand. Anders dan wij hadden verwacht. De Heer doet wat goed is in zijn ogen. En dat te mogen zeggen, dat de Heer geen onrecht doet, maar dat het nodig is, dat brengt tot het gebed. Dat is wat Calvijn bedoelt. Die door Gods hand begeert te ondersteund worden, die moet er ook voortdurend op vertrouwen, op steunen. En dat is alleen dat gebed wat dan overblijft. Heer, help. Heere, behoud. Het is zo'n gebed wat niet alleen op zichzelf is gericht. Maar een gebed dat op de Heere gericht mag zijn. En dan ziet u ook de wending in deze psalm. Want in die laatste versen mag je nu de dichter, die beleden heeft die God is, betrouwbaar in zijn woord en zijn belofte. Die het heeft mogen zeggen in het geloof. De Heere zal rondom zijn kerk zijn. Al wordt het geloof beproefd. Maar het brengt hem ook tot het gebed. Heer, doe de goede wel. En degene die oprecht zijn hun hart. Mag je dus ook om zegen vragen. Over je studie. Over je werk. Wat je gaat doen. Zeker je zegen vragen. Over de dingen in Gods koninkrijk. Lezen van Gods woord. Werk wat geschiet in de komende week weer. Waar u ook weer bezig mag zijn, als het uit het woord van de Heer mag zijn. En het brengt je tot gebed. Dan zal de Heer ook ondersteunen die dat van hem begeert. Of het nu alleen maar voor de tijd is, doet de Heer ook. Zal dit dan niet doen voor de dingen van de eeuwigheid? Hij zal het zeker doen. Mag ik dan nog een voorbeeld aanhalen, gemeente, wat ik las? Als God gebed geeft in het hart om iets te vragen, dan belooft hij daardoor reeds ons te geven. Kijk, als je nou biddeloos bent, dan ben je goddeloos. Als je geen zaken hebt die je uitdrijven tot gebed en niet brengen op je knieën, niet leren smeken aan de voeten van de Heer Jezus Christus, ach, dan moet je eerlijk zeggen, dan mis ik dat leven. Dan ben ik onbeschermd, ben ik wel in de kerk geweest. Maar dan ben ik meer, zoals vers 5 zegt, ik neig tot kromme wegen. Ik ben niet op de smalle weg die naar boven gaat.
En we geloven dat niet, gemeente. Als we het werkelijk geloven,
dan kan je niet zo rustig blijven zitten. Als het werkelijk nood wordt, dan brengt dat ook tot het gebed.
Als het geen nood is en je leeft zo koud en zo ongevoelig voort, hoe weet dan wel wie de Heere wil zijn. En als we dan toch verloren zouden gaan, waarvan de Schrift het hier zegt dat het de weg is van de werkers der ongerechtigheid. En dan moeten we nou niet denken aan mensen buiten de kerk. De verklaarders, die zeggen allemaal, die werkers der ongerechtigheid zijn nou juist de kerkmensen. Die zo netjes voor de vorm luisteren, zo mooi kunnen preken, of kunnen toestemmen wat het is. Maar in het heimelijk soms, als een hypocriet, zo wordt het dan genoemd, jongens en meisjes, als iemand iets voor het uiterlijk alleen maar ziet. Maar ondertussen, oh wee, kom niet op een kamer, kijk niet in hun boeken, zie niet wat ze lezen, kijk minder in hun gedachten, weet niet wat er in hun hart staat en begeerd wordt. Werk is de ongerechtigheid, waar de Heere niet hun vertrouwen is. Waar ze op hun geld, op hun goed, op hun geluk, op hun wijze, wat dan ook, als afgrond hebben waar ze op vertrouwen. Juist werken ze ongerechtigheid in mensen van de kerk. En als er geen bekering is, dan zal de Heer hen wegdoen. Dan ben je op een kromme weg. Maar daar eindigt de psalm gelukkig niet mee, gemeen. Want als God het gebed geeft, dan hebben de discipelen gezegd, Heer, ben ik het? Zal ik u gaan verraden? Zou het straks toch zo verkeerd met mij aflopen? Dat tot oneer van u straks zal moeten sterven. Heer, bekeer me nog. Dan zal er die vrede zijn. Die alle verstand te boven wil gaan. Die vrede. Die er is door het geloof. Waarvan de apostel zegt, wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof. Hebben vrede bij God. Dat is al wat anders, gemeente. Dan die vrede, als we wel wezen wat het geloof, die vrede die hier aard altijd is. Kan het zo menigmaal nog onvrede zijn? En toch, mijn ziel die naar die vrede haakt, te mogen weten. En die vrede ligt nu vast in hem die onze vrede is. Mag de kerk zijn. Hebt u die vrede gemeten? Hebt u gevraagd om die vrede bij God? Zo niet. Vrede zal over Israël zijn. Oh, ik weet. Dat heeft ook te maken letterlijk met het volk van God. Israël. Maar Israël, u weet het toch. Dat was die nieuwe naam van Jacob. Die geworsteld heeft. En in Peniel God aangezet heeft gezien. Wat was hij dan hinken aan zijn heup. En wat heeft hij dan beschaamd moeten zeggen. Heer, ik heb zelf geprobeerd om vrede te maken met mijn broer in de wereld. Toen heeft hij vrede met God gekregen. Die vrede, gemeente, wil de Heer schenken. Voor hen. Als we het misschien nog missen vanavond. Maar die dat in het gebed mogen brengen. Hij geeft. Als God gebed geeft in het hart. Wat dan ook. Om het te vragen. Dan belooft hij daardoor het al te willen geven.